Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 42 en daarvan het zesde vers. Ik zal tot God mijn steenrots spreken, waarom, Heere, vergeet gij mij? Het zesde van 42. Lezen wij het Gods heilig woord, Psalm 62, waarna we belijdenis des geloofs doen met de 12 artikelen. En wij zingen daarna Psalm 62 en daarvan het vijfde vers. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. En wat er verder volgt in het vijfde van 62.
Een psalm van David voor de opperzangmeester over Judeten. Immers is mijn ziel stil tot God. Van hem is mijn heil. Immers is hij mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoog vertrek. Ik zal niet grotelijks wankelen. Hoe lang zult gij lieden kwaad aanstichten tegen een man? Gij allen zult gedood worden. Gij zult zijn als een ingebogen wand, een aangestoten muur. Zij raadslagen slechts om hem van zijn hoogheid te verstoten. Ze hebben behagen in leugen. Met hun mond zegenen zij, maar met hun binnenste vloeken zij. Sela. Doch gij, o mijn ziel, zwijg Gode, want van hem is mijn verwachting. Hij is immers mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoofdvertrek, ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer, de rotssteen, mijn sterkte, mijn toevlucht is in God. Vertrouwt op hem te alle tijden, o gij volk, stort u ieder hart uit voor zijn aangezicht. God is onze toevlucht, Sela. Immers zijn de gemene lieden ijdelheid, de grote lieden zijn leugen. In de weegschaal opgewogen zouden zij tezamen lichter zijn dan de ijdelheid. Vertrouwt niet op onderdrukking, noch op roverij. Word niet ijdel als het vermogen overvloedig aanwast. Zet er het hart niet op. God heeft één ding gesproken. Ik heb dit tweemaal gehoord. Dat de sterkte Godes is. En de goede tierenheid, o Heere, is uwe. Want gij zult een iegelijk vergelden naar zijn werk. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Voor de prediking is het slot van Psalm 42, de versen 10 tot en met 12. Psalm 42, vers 10 tot en met 12. Ik zal tot God zeggen, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders. Als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn God? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Zoeken we het aangezicht van de Heer om zijn zegen af te smeken. O Heere, zo komen wij voor uw aangezicht. Of u ons wil helpen, ook in dit gebed, en ons wilt vervullen met de Heilige Geest. Wij leven heen naar de herdenking van Pinksteren, naar de uitstorting van de Heilige Geest, die toen uitgestort is op alle vlees. Maar wat hebben we dat telkens weer nodig, Heere, dat de Heilige Geest ook in alle tijden en in alle plaatsen komt met zijn krachtige werking. En wij bidden en smeken van u of gij dat ook in ons midden wil doen. Opdat wij ook mogen herleven. Ook uw knecht heeft dat nodig. Maar ook de gemeente. Dat we de kracht van uw woord mogen ervaren. Kom dan, o Heilige Geest, en doorwaai ook onze hof. opdat ze specerijen mogen voortbrengen voor de koning van de kerk, voor u, o Heere Jezus Christus. En dat gij daarin ook verheerlijkt wordt en ook uw Vader. En dan danken wij u dat wij vanmorgen in uw huis mochten zijn. En dat wij vanmorgen de tafel des Heren mochten aanrichten. En dat er ook aan de tafel mochten zitten. Dat gij ze onthaald hebt. En dat gij ze de tekenen van uw liefde hebt geschonken. En nu moeten we nabetrachting houden op het heilig avondmaal. En geef toch dat wij dan terug mogen blikken en ook vooruit mogen blikken. En dat gij, o Heere, onze leidsman zult zijn op ons levensweg. Maar Heere, er zijn er ook velen die niet aan konden gaan. En zij hebben daar misschien ook over nagedacht hoe dat komt. Wellicht omdat zij het nieuwe leven nog niet kennen. En wij bidden u voor hen of gij hen toch door genade dat nieuwe leven wil schenken. Opdat zij bekeerd mogen worden tot u de levende God. Breng ze in de verootmoediging. Geef hen een levend gevoel van hun zonde en schuld. En dat zij ook vergeving van zonde nodig hebben. En dat ze die alleen maar kunnen vinden in de verdiensten van Christus. Heere, zou u hen daarin willen onderwijzen en hen heiligen. Maar ook de bekommerden in ons midden die van verre staan. En die onrustig zijn, die weten dat ze bekeerd moeten worden en daar werkzaamheden mee hebben en zo heen en weer geslingerd worden. En weten dat ze ook nog geen avondmaal kunnen vieren, maar wel een betrekking hebben op u en uw dienst. En niet weten hoe ze verder kunnen komen. Heere, leid ze dan op een steenrots die voor hen te hoog is. En door de almachtige wonderlijke werking van de Heilige Geest. Opdat zij mogen ervaren, uw goede geest geleide mij in een effen land. En wij bidden u ook voor degenen die u vrezen, die u kennen. Heere, geef toch dat zij niet verachteren in de genade, maar dat het sacrament van het heilig avondmaal voor hen ook tot versterking van het geestelijke leven mag zijn. Geef hen toch een biddend leven. Geef hen toch de kracht om te strijden tegen een boos en goddeloos vlees en tegen een zielenvijand, de duivel, met het zwaard des geestes, met het woord van God. Heere, bescherm ze toch en leid ze toch en wil ze ondersteunen, ook wanneer ze een moeilijke weg moeten gaan van kruis en verdriet en moeite. Heere, wij bidden u of gij ook de blijdschap wil geven van uw heil. Want uw woord zegt toch heel duidelijk dat de blijdschap des Heren uw sterkte zal zijn. Dat wij ons mogen verheugen in u, o God, in de levende God. Zoals de dichter van Psalm 42, ondanks zijn omstandigheden, toch mocht belijden. Ik zal tot hem, tot mijn God zeggen, mijn steenrots. Heren, zou u ons dat ook willen leren, opdat wij ons mogen verblijden in de Heren. De levende God, de opgestane God. En Heere, dan dragen we elkaar aan u op. Degene die beproefd worden door ziekte, door rouw. Wilt u ondersteuning geven, wilt u troosten. Heere, we dragen de kleine Noah aan u op. Die toch langer in het ziekenhuis moest blijven liggen. Vanwege een bacterie in haar bloed. En wij bidden u, zegen toch de antibiotica. Zodat ook die bacterie gedood zal worden en dat zij weer nieuwe krachten mag ontvangen. Om straks ook haar laatste kuur te kunnen ondergaan. En wilt gij haar leven sparen, Heere. Maar niet alleen haar leven, maar bovenal. Wilt u haar een nieuw hart geven. Opdat ze u de Heere mag leren kennen in deze weg. En dat al onze kinderen ook zullen beseffen dat zij ook jong, dus ernstig ziek kunnen worden. En dat ze jong de Heere moeten zoeken. En dat er ook van het ziekbed van Noah toch een prediking mag uitgaan. O, wilt gij dan ook uw heilige geest aan haar schenken? En dat bidden we u ook voor Esther. U roept ons toe volhard in het gebed. En geef, Heere, dat wij niet verlamd worden door de onmogelijkheden die wij zien. En door de duivel die ons dingen inwerpt, waardoor het gebed verzaakt wordt. Maar Heere, geef toch dat er een gedurig gebed mag opklimmen tot God in de hemel. En dat Gij dat werkt. En als Gij daar geloof in meekomt te geven, Heere, dan zal er ook een wonder gebeuren met Esther. En Heere, we bidden U ook voor onze zuster Ruysen. Wilt U geven dat zij tot rust mag komen en dat de medicijnen mogen aanslaan. En dat ze samen toch de vreugde mogen hebben in het verzorgen van hun kind. Dat ze mogen ervaren dat Gij een verhoorder bent van het gebed. Heere, gedenk zo onze broeder Veldhoen. We willen hem nogmaals U de Heere aanbevelen in Uw genade. Hij ligt op sterven. Hij moet straks die oversteek maken. En Heere, U weet hoe het in zijn ziel is. En we smeken van U, wilt Gij hem toch wassen en reinigen in Uw dierbaar bloed. Gedenk zijn vrouw en kinderen die over hem waken. Heere, geef toch dat de roepstem ook gevoeld, dat de roepstem ook geheiligd mag worden aan ons aller hart. Heere, we bidden U of Gij zo met Uw dienstknecht wil zijn. Wilt U hem helpen in de prediking? Helpen ook in het werk in het midden der gemeente en de kerkraad. Zegen het werk dat gedaan wordt met betrekking tot onze jongeren. We danken U dat ze de achterliggende dagen weer met elkaar mochten zijn. En dat U ze gespaard hebt. Dat er geen ongelukken gebeurd zijn. En we bidden van U of Gij Uw vleugelen wilt uitbreiden over hen. En of Gij hen wilt bekeren tot U. Omdat ze jong U de Heere mogen leren vrezen en zoeken. Heere, wilt U zo met Uw kerk vergaderend werk zijn in Nederland. Ontfermt U zich over onze kerken. O Heere, we smeken U of Gij onze kerken toch terug wil keren naar het oude spoor van Uw woord en onze belijdenis. Opdat ook onze kerken mogen herleven en ook andere kerken. Stoot nog arbeiders uit in Uw wijngaard, waar ook vele gemeenten in andere kerken vakant zijn. Heere, wilt Gij toch voorzien? Gedenk zo het werk der zending en evangelisatie. Ook van onze geliefde broeder van Luttinghuizen. Heere, wilt U zijn werk ook zegenen. En gedenk in het bijzonder de evangeliearbeid onder de Joden. Dat toch ook dat werk ook werkelijk vrucht mag afwerpen. Opdat wij het wonder mogen zien. Zoals U dat beloofd hebt. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Heere, we bidden U of Gij met onze overheden wil zijn. Zegen onze overheden ons ten goede. Bescherm en bewaar Uw kerk over het rond van deze aarde, daar waar ze verdrukt en vervolgd worden. Heere, gedenk ons zo en stort over ons uit de geest der genade en der gebeden. En vergeef onze ongerechtigheden om Christus wil alleen. Amen. En dan zingen wij van Psalm 72, daarvan de versen 2, 3, 16 en 18. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. En het derde, bevrijd mij van het geweld des snoden. Snoden, dat zijn mensen die spotten, die het heilig recht verkracht, wiens trotsheid mij veracht. En dan 16. Gij zult mij met luister mij omringen, mij troost in mijn smart. En 18. Ik zal uw gerechtigheid verheffen, die mij in eer herstelt. En de Heere zegene u en uw gaven. En ik deel u even mee dat vanavond de pastorie niet open is. Een drukke week achter de rug, dus ik wil vanavond een beetje rustig in een boek zitten lezen. Dat kunt u ook doen, dat is ook goed. Dat is ook na betrachting houden. Wij zingen dus nu Psalm 71, vers 2, 3, 16 en 18. Zingen wij straks na het amen van de prediking het zesde vers van Psalm 48. Want deze God is onze God, Hij is ons deel, ons zalig slot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal Hij ons geleiden. We willen dus nabetrachting houden op het heilig avondmaal. Dat geldt voor iedereen. Dat geldt ook voor jullie jongens en meisjes. Ik vroeg vanochtend aan onze David: en wat zag je nou toen het heilig avondmaal gevierd werd? En wat hebben jullie dan gezien? Misschien dat je dat achter in de kerk niet zo kunt zien. Maar misschien heb je wel wat gevoeld. Zeker bij de eerste tafel voelde ik echt een heilige stilte. Voelde ik dat de Heere echt in ons midden was. En dat is zo belangrijk. Want dat hebben wij absoluut niet verdiend, gemeente. Ook uw dienaar niet en onze kerkraad niet. En de gemeente, als we letten wie wij zijn en wie wij blijven in onszelf, dan is het een onuitsprekelijk wonder dat de Heere nog in ons midden wil zijn. Als één die dient, dat hij zo laag afdaalt. En gemeente, u hoeft ook niet op te klimmen tot hem, want dat kunt u niet. Al die ladders worden telkens weer afgebroken als u een poging doet om tot hem op te klimmen. Maar hij daalt juist af. Dat heeft hij in het bijzonder laten zien in die droom van Jacob. Toen Jacob die ladder zag, die uitgetogen werd uit de hemel en dicht bij Jacob kwam. Dat heeft hij in het bijzonder laten zien in de komst van zijn lieve zoon, de Heer Jezus Christus. Want daarin laat hij juist zien dat hij laag afdaalt. Ik zei vanmorgen ook nog de naam Emmanuel, God met ons. En dat betekent dus dat de Heere dicht bij een arm en een verloren zondaar komt. Hij komt zoals hij kwam bij die 38-jarige kranke. En dat hij toen tegen die man zei: wilt gij gezond worden? En toen zei die man niet: hoe durft u het te vragen? Maak dat u wegkomt. Wat een brutale vraag. Iemand die er 38 jaar hier al ligt te wachten op genezing. En dat hij zo'n vraag stelt. Maar die man die voelde de innerlijke ontferming van hem die bij hem stond om hem te genezen. En ik hoop dat we dat ook gevoelen. Ook wanneer we vanmorgen eerlijk met onze ziel om moesten gaan en zeiden, ik kan geen avondmaal vieren omdat ik het nieuwe leven niet ken. En dan kun je ook geen avondmaal vieren. Want ik zei vanmorgen ook nog dat Matthew Henry schrijft dat zo in zijn boek aan zeer een tafel over het sluiten van een verbond. Dan zegt hij, geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Hij zegt, dat gaat eraan vooraf. Geef de Heere de hand. Dat wil zeggen dat dat dus eerst gebeuren moet in je leven. En als je iemand de hand geeft, dan moet je ook wat loslaten. Dat is de waarachtige bekering, geliefde. Dat je alles loslaat wat God niet is. Dat je alles loslaat wat het ware geluk en de ware vrede niet is. Dat je de wereld leert loslaten en dat je alle genoegens leert loslaten en ook de zonde leert loslaten in je leven. Geef de Heere de hand en kom dan tot zijn heiligdom. Kijk, en als je daar nu zo mee bestreden wordt, dat je zegt, ja, is de Heere wel met mij begonnen? Dan is juist ook de Heere degene die dat oplossen kan. Dat kan een dominee niet oplossen. Dat kan de beste ouderling niet oplossen of een kind van God. Die kan soms wel eens met je meedenken en naast je gaan zitten. En iets uit zijn eigen leven proberen te vertellen. Maar het is dan toch altijd zo wat de dichter zingt. Uw goede geest geleide mij. Het is vaak ook een zaak van overgave. En dat is het werk van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest werkt middelijk. Door de aandrang van Gods knechten. Om tot hem uit te gaan. Gisteravond heb ik nog gepreekt in Strijnsas over Psalm 45. En dat gaat dan onder andere ook over die scepter van Gods genade. Die deze koning heeft in zijn hand. Om dan net als Esther te mogen gaan. Kom ik om. Maar dan maar aan zijn voeten. En wat is een zegen als een mens doorbrekend licht krijgt. En dat hij de vrijmoedigheid mag ontvangen om zeer een dood te verkondigen. Om dan ook dat teken te mogen ontvangen van zijn liefde. Na betrachting houden, dat is dat er ook een dankstond plaatsvindt. Dat je eindigt net als de dichter van Psalm 42. Want kijk maar eens naar de psalm hoe hij eindigt. Hij eindigt met een heel bijzonder amen. Want Psalm 42 is immers een gebed. En wat is zijn amen dan? Nou, dat lezen wij in de psalm. Zijn amen is, en mijn God. Dat is zijn amen. Hij eindigt in God, maar op zulke wijze dat hij die God mag omhelzen door een waar geloof. En mijn God. Ik las in Deksels verklaring vanmiddag nog. En die zei, zet het maar eens op een weegschaal. Zet het maar eens op een weegschaal. Miljoenen van goud. En uitgebreide inkomsten. Tronen en kronen. Maar deze dichter die plaatst daar wat tegenover. En wat plaatst hij daar tegenover? Zijn God. En als je die God mag leren kennen, dan heb je alles al gemeend. En we willen luisteren naar het slotgebed van deze dichter. Het gebed tot de God des levens. En dan luisteren we naar een drietal gedachten. De eerste gedachte is zijn belijdenis. Want kijk maar in de tekst. Hij zegt, ik zal zeggen tot God. Wat zal u zeggen? Wat zal hij zeggen? Mijn steenrots. Dus dat is zijn belijdenis. En dan onze tweede gedachte, zijn klacht. Want dan zegt hij in datzelfde vers ook, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartij. Dus als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? En dan zijn hoop. Vers 12, wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Wij ontkomen er natuurlijk niet aan dat wij dingen gaan herhalen die we in de vorige preken ook gezegd hebben. Ik zal me daar zoveel mogelijk in beperken. Maar daar moet u ook niet vreemd van opkijken, gemeente. Want de strijd van Gods kinderen is een telkens terugkerende strijd. Is dikwijls ook dezelfde strijd. Omdat er sprake is van dezelfde vijanden die Gods kinderen niet met rust laten. En zeker wanneer wij het goed hebben gehad aan de tafel des Heren, dan zal Hij toch vroeg of laat je weer bespringen of weer het kruis op laten doemen en je moet proberen te maken van jezelf of van je vijanden. Maar daarom is het zo belangrijk hoe je je gebed begint. Het gaat immers over het gebed tot de God mijns levens. Zo eindigde immers vers 9, het gebed tot de God mijns levens. En dan gaat hij bidden in vers 10. En als je gaat bidden, dan is het zo belangrijk hoe je begint. Want dat verraadt eigenlijk hoe je God kent. Dat verraadt ook iets van de intimiteit waarmee je met God omgaat. Ik zal tot God zeggen, nou, mijn steenrots. Nee, hij vergelijkt God niet met een steenrots, omdat God voor hem een koude, afstandelijke, statische God is, zoals een steenrots immers kan zijn. Volstrekt niet. Maar het is voor de oud-testamentische gelovigen een heel bekend beeld om God te vergelijken met een steenrots. Zo heeft God zich ook openbaard aan het volk Israël, Deuteronomium 32, de versen 4 en 31. Daar openbaart Hij zichzelf als Israëls steenrots. Dat is een symbool van betrouwbaarheid, van vastheid, van veiligheid, van zekerheid. In het Oude Oosten maakte men vaak gebruik van een steenrots wanneer ze bedreigd werden door rovers. En dan vluchten ze tot een hele steile steenrots om zich veilig daar te wanen, of ze verstopten zich in zo'n steenrots om daar veilig te zijn tegen de vijanden. En daarom, als de dichter hier zegt, ik zal tot God zeggen, mijn steenrots, dan zegt hij daarmee wie God voor hem is. En dat vraag ik aan de avondmaalgangers, maar ook aan de anderen die geen avondmaal hebben gevierd. Wie is God voor u? Is Hij ook voor u uw steenrots? En daar liggen dan twee zaken in verklaard. Het eerste, dat is dat u daarmee belijdt dat Hij uw fundament is. En het tweede wat u daarin verklaart is dat Hij uw veiligheid is. Het eerste, dat is dat u daarmee zegt dat Hij uw fundament is. Zo openbaart God zich ook als Hij zich vergelijkt met een steenrots. Ik denk aan twee teksten uit Jesaja. Jesaja 26 vers 4. Vertrouw op de Heere tot in der eeuwigheid, want in de Heere, Heere is een eeuwige steenrots. En ook de Messias, de Heere Jezus zelf, wordt vergeleken met zo'n rots. Jesaja 28 vers 16. Daarom alzo zegt de Heere, zie, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke steen, die wel vast gegrondvest is, en wie gelooft, die zal niet haasten. 1 Petrus 3 of 2 haalt deze tekst aan en vertaalt het dan, die gelooft, die zal niet beschaamd worden. Het gaat hier dus om het fundament. En daarom nog een keer die vraag, wie is God in Christus voor je geworden? is hij uw fundament geworden. Dan weet u toch iets van de werkzaamheden van de wijze bouwer. Dan weet u wat eraan vooraf gegaan is, dat u telkens datgene beproefde wat de schijn had, waarvan u zei, zal ik hier misschien op kunnen bouwen. Maar dat u net zo lang dat beproefde voor het aangezicht van de Heere, zodat u erachter kwam, ook dit is niet de steenrots waar mijn voeten op kunnen rusten. En dat gaat altijd in de weg van Psalm 40, geliefde, zoals dat staat in vers 3. En hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit het modderig slijk opgehaald. Dat wonder van vrije genade dat de Heere zelf ingrijpt. En dat is juist ook zo van belang voor bekommerde zielen die zeggen, Heere, ik lijk alleen maar dieper weg te zakken in dat modderige slijk. Maar zie dan op hem, op die steenrots. O, wat doet de Heilige Geest? Wanneer de Heilige Geest u afbrengt van alle gronden buiten deze steenrots, dan opent hij je blinde zielsogen voor de dierbaarheid van deze steenrots, voor de dierbaarheid van het werk van Christus. Dan laat hij zien dat je dat juist mist en dat je daar niet buiten kunt. En als je de dierbaarheid van deze steenrots gaat zien, dan kan het niet anders dan dat er een sterke trekking uitgaat van die steenrots. Dan lijkt die steenrots wel een magneet voor je ziel. En dan komt er in je hart de bede van die psalmdichter die zegt, leid mij toch op een steenrots die mij te hoog is, Heere. O, zou u mij er ook op willen zetten, opdat mijn voeten ook stevigheid zouden krijgen als het gaat om de stormen die zeker zullen komen, geliefden. Als de doodsjordaan zich aandient, dan zullen onze voeten op die steenrots geplaatst moeten worden. En als hij de dierbaarheid laat zien, dan laat hij ook de noodzakelijkheid zien van die steenrots. Dat dat het fundament is. En die noodzakelijkheid, die zit hem ook in de gepastheid van die steenrots. Want dan laat hij zien dat die gezegende van de Vader nou alles klaargelegd heeft om een arm en een verloren zondaar zalig te maken. En dan lokt hij die zondaar uit om tot hem te komen. Om ook door hem zalig gemaakt te worden van uw zonden. Om ook alleen op hem te bouwen. En wat heb u daar nou voor nodig, gemeente? Daar heb u nou dat geloof voor nodig. En is dat voor u ook de nabetrachting geweest vanmorgen aan de tafel des Heren? Dat u als een uitgeschudde daar kwam en dat u niets bij u had, gelukkig. En dat u weer zag, door de tralies van het woord heen en ook door de tralies van het sacrament heen, ik zal tot God zeggen, mijn steenrots. En dat het in uw hart mag leven, wees mij een rots om in te wonen. Een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. En dat is dat andere aspect van die steenrots. Dat is namelijk de veiligheid. De veiligheid die alleen bij hem te vinden is. Ik zag afgelopen vrijdag nog bij mijn zwager dat zijn hen kuikentje zat. En hij zei, moet je eens opletten hoe dat dier reageert. En hij stak zijn hand in het hok. En die hen die vlogen bijna aan om die kuikentje te beschermen. En hij ging met die kuikens in een hoek zitten en die kuikens verdwenen allemaal onder die hen. Kijk, zo is nou ook deze geestelijke steenrots. Voor een arm en een verloren zondaar, die net als een kuikentje de toevlucht neemt onder de vleugelen van God, omdat hij zelf zo krachteloos is en niet opgewassen is in de strijd tegen eigen vlees en bloed en tegen de duivel en de wereld, om bij de Heere nou veilig te mogen zijn. Maar wat bedoelt de dichter nou specifiek als hij hier in zijn omstandigheden zegt, mijn steenrots? Want dat is belangrijk, gemeente.
Nou, daar bedoelt hij heel specifiek mee dat hij dat gezien heeft. En wat heeft hij dan gezien? Hij heeft Gods aangezicht weer gezien. Dat was immers zijn verlangen. Dat hij Gods aangezicht weer zou mogen zien. En dat hij in Gods huis mocht komen. Is hij dan in het huis des Heren geweest? Nee, nee, dat nog niet. Maar hij heeft het wel van verre mogen zien. Hoe weet u dat, dominee? Nou, dat weet ik uit vers 9. Omdat hij in vers 9 heeft beleden, maar de Heere zal des daags zijn goedertierenheid gebieden en des nachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Hij heeft mogen beleven dat God niet afhankelijk is van een afstand en dat God op verre afstand ook zo nabij is. Door zijn goedertierenheid te zenden en zijn lied, zijn danklied in het hart te geven. En wat is dat toch een heerlijk momentje. Als je dat ook aan de tafel des Heren mag beleven. Dat je voor een ogenblik zijn danklied in je hart mag krijgen. En dat je mag gevoelen dat de Heren nabij is, gemeente. Want als je die nabijheid ervaart, dan voedt dat ook de vrijmoedigheid van het geloof. Want dat zien wij hier in deze belijdenis. Hij zegt, ik zal tot God zeggen, mijn steenrots, mijn steenrots. O, wat zou dat toch een groot wonder zijn, gemeente, wanneer wij allen die steenrots zouden mogen kennen. En als we vanmorgen ook iets mochten beleven van dat fundament en de veiligheid van deze steenrots. Verdwijnen dan alle moeilijkheden als sneeuw voor de zon? Wel nee, gemeente. Maar je gaat ze wel vanuit een ander licht zien. Als jij op die steenrots geplaatst wordt, dan ga je die moeilijkheden vanuit een ander licht zien. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Zijn klacht. Want het lijkt zo tegenstrijdig als hij daar achteraan zegt, waarom vergeet gij mij? We gaan die woorden even stap voor stap langs. Want als hij dat zegt, dan is dat nogal wat. Ik las een prachtige uitspraak. Hij gaat God, met eerbied gesproken, aanpakken met God. Dat is de oefening van het ware geloof. Het ware geloof is soms heilig brutaal. Hij gaat God aanpakken met God. Dat is wat. Ik zal tot God zeggen, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom dan, Heere? Waarom toont gij uw vaderlijke goedheid dan niet? Waarom merk ik daar niks van? Ik beleef dat zo anders, o Heere. Wat is dat toch een ontzaglijke zaak, gemeente. En toch is het een oefening des geloofs. Hij heeft te kampen met zijn boos en zondige hart. Met zijn bestaan en hij worstelt ermee. Dat God wel zijn steenrots is. Maar dat hij voor zijn waarneming vergeten wordt door diezelfde God. En hij zegt erachteraan, waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking. Hij gaat een beeld gebruiken. Beeld van rouw. Als iemand een geliefde verliest, dan trekt hij rouwkleding aan. En dan laat hij daarmee zien hoe smartelijk dat voor hem of voor haar ook is. En als, kijk, dat kennen wij hier in Barendrecht niet zo, maar in Urk heb je daar vaste periodes voor. Zoveel weken in het zwart, een jaar en een maand voor je moeder, om maar eens wat te noemen. En zoveel weken voor een broer en zoveel weken voor een neef. En hoe lang voor je vrouw, hoe lang voor je man, hoe lang voor je kind. Rouw blijft altijd. Zit hem niet altijd in de kleding. Maar in die kleding laat je zien hoe diep de smart is, hoe erg de rouw is. En dat is voor deze dichter eigenlijk een beeld hoe hij dat ervaart. Dat hij toch, ondanks dat hij voelt dat het geloof wel in de beoefening is, dat hij toch ervaart dat, ja, dat die ellende zo lang duurt, dat zijn omstandigheden zo lang duren. Dat hij bijna niks ervaart van die veiligheid. Ja, dominee klinkt zo tegenstrijdig. Hij heeft een fundament, hij heeft een steenrots waarin hij woont. En hij ervaart het niet. Ja, ja. Dat kun je alleen maar bij ondervinding naspreken, gemeente. Wat dat is. En toch, dit kan God zijn steenrots toch niet langer gedogen. En dan gaat hij dat concreet maken. Wat God dan niet kan gedogen. Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartij. Dus als zij de ganse dag tot mij zeggen: waar is uw God? Weer gebruikt hij een beeld. Namelijk het beeld van iemand die een aanslag op hem doet met een dolk of met een zwaard. Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartij. Dus honen, dat betekent zij bespotten mij. Zij beschimpen mij. En zij roepen mij telkens de ganse dag toe: waar is uw God? En ik kan u niet aanwijzen. Als het gaat om het daadwerkelijke ingrijpen. Ik geloof wel dat u er bent, Heer. Ik geloof dat u mijn steenrots bent. Maar ik beleef er op dit moment zo weinig van. Ik beleef het tegenovergestelde. Wat gebeurt hier, gemeente? Hier ontvangt de dichter van Psalm 42 de erfenis van al Gods kinderen. Gods kinderen zijn een gemeente onder het kruis. Ze zijn een gemeente onder het kruis van Christus. En ze zijn geroepen om hem na te volgen. En een van de aspecten van dat kruisdragen achter hem aan, dat is dat je bespot wordt. Dat je achtervolgd wordt. Dat je belasterd wordt. En gemeente Calvijn die wijst hier op een voorbeeld uit Galaten 4 vers 30. Daar wijst hij op de vervolging die Ismaël inzette tegen de kleine Isaac. Wat laf toch. Een jongen van 17 jaar die dan zo'n klein jongetje gaat pesten. Daar moet je eens over nadenken, kinderen. Een jongetje van misschien 3 jaar, 4 jaar. En dat hij die gaat plagen. Maar dat was niet zomaar een plagen. Dat was het plagen van de duivel. En de duivel maakte gebruik van Ismaël. Om de kleine Isaac te achtervolgen en te bespotten. En ook Sarai te bespotten. En Abraham te bespotten. Gods kinderen te bespotten en te verachten. En gemeente, dat is de erfenis die Gods kinderen hier aan deze zijde van het graf meedragen. Dat kruis dragen. En dat kan soms echt te veel worden. Maar dan het geneesmiddel daarin. En dat is dat onze ogen geopend worden. Dat dit nou ook de weg van de borg is geweest. Wat hier staat. Dat ook de borg dit gebeden heeft. Dat ook de borg en middelaar gebeden heeft. Ik zal tot mijn God zeggen, mijn steenrots. En dat die borg en middelaar ook geroepen heeft: waarom vergeet gij mij? En waarom ga ik in een rouwkleding vanwege de hoon van mijn wederpartijders die ook de ganse dag tot mij roepen: waar is uw God? En mijn borg en middelaar die werd ook gehoond met een doodsteek in zijn beenderen. Hij werd bespot en veracht. Gemeente. En dat deed mijn borg en middelaar om de weg te banen tot de eeuwige vrede voor Gods kinderen. Dat zij dat gaan beleven wat Psalm 43 zegt, die mij na dit kortstondig ongeneugd, mij eindeloos verheugt. Gods kinderen zullen aan deze zijde van het graf dat moeten verdragen in hun leven. Kan wel eens een poosje rustig zijn en vrede zijn. Maar vroeg of laat, dan komt het toch weer terug om zijn voetstappen te drukken. En wanneer wij dat in dat licht mogen zien, dan ligt daar een medicijn in. Welk medicijn? Nou, dat het een verwaardiging is omwille van zijn naam te mogen leiden in deze wereld. Dat kan soms heel dichtbij zijn, dat kan je familie zijn. Dat kan je broer zijn, dat kan je zus zijn. Maar dat het een verwaardiging is om als een verachte, iemand die niet meetelt, gezien te worden. En ik hoop dat de Heer je ogen daarvoor opent. En dat je dan met je klacht tot God mag gaan. En dan mag je ook zeggen, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Maar hij vergeet je niet hoor, echt niet. En hij zal ook daadwerkelijk je genade geven om dat te dragen. Ja, dat is nou het medicijn wat erin verborgen ligt. Dat Christus dat als borgenmiddelaar gedaan heeft om zo'n volkomen gerechtigheid aan te brengen. Om zo volkomen te betalen. De schuld te betalen. Want wij hebben erger verdiend. Maar als we dat in een kleine mate ontvangen, dan is dat niet tot rechtvaardigmaking, maar dan is dat tot heiligmaking. Dan is dat om zijn beeld gelijkvormig te mogen worden. En dat is een verwaardiging. Dat is na betrachting houden op het avondmaal. Dat in je hart dat gaat leven. O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Voelt u gemeente? Is dat misschien ook voor u de nabetrachting? En dat u misschien vanmorgen zei, mijn steenrots, en dat u na vanmiddag of misschien wel in de komende week toch weer zegt, en toch blijft het hetzelfde. Maar ze hebben mij gehaat, zegt de Heer Jezus, en ze zullen u ook haten. Ze hebben mij vervolgd en ze zullen u ook vervolgen. Maar er is hoop. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, gemeente. Zijn hoop. En omdat wij vorige week ook vers 6 hebben verklaard, gemeente, willen wij proberen om vooral ons te concentreren op de verschillen tussen vers 6 en vers 12. Kijkt u even mee. Ziet u de verschillen, gemeente, in vers 6? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? De vraag is hetzelfde, dat ziet u ook in vers 12. En dan hoop op God, dat is ook hetzelfde. Want ik zal hem nog geloven, ook dat is hetzelfde. En dan komt er een verschil. Want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. En in vers 12, daar staat, hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Dan zie je, het wordt intiemer, intensiever, maar er zit ook verschil in. En daar wil ik dan ook even bij stilstaan, gemeente. Allereerst wil ik stilstaan bij dat neerbuigen. Daar heb ik vorige week ook iets over gezegd. Maar ik las in een preek van de oudvader Temmick dat er een tweeërlei neerbuigen is van de ziel. Er is een goede neerbuiging en een verkeerde neerbuiging, zo schrijft hij. En daar lag onderwijs in. Er is dus een goede neerbuiging van de ziel. Een goede manier om onrustig te zijn. En wat is dat dan? Nu, dat is de neerbuiging vanwege mijn zonde en mijn schuld. Als die nog open staat. als ik nog niet met God verzoend ben. En als ik daar onrustig onder ben. Als ik het ervaar, rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonden, om mijn ongerechtigheden. En niet alleen in de eerste bekering, maar ook weer in een hernieuwde bekering. Dat is een goede neerbuiging. Dat is een goede onrust. Die wens ik allen toe. Als u die neerbuiging nog nooit hebt gehad, dan ga je echt tobben voor het aangezicht van God over je zonde en je schuld tegenover de Heer. Dat die nog tussen beiden ligt. En dat is een gevaarlijke toestand, gemeente, want dat is het meest wezenlijke aspect van het echte geestelijke leven. Dat je ernaar staat dat je zonden vergeven worden. En dat die heilige onrust gewerkt wordt in je hart. Dat je niet eerder rust totdat je een plaatsje mag hebben in de ware vrijstaat Christus. En gemeente, als wij die neerbuiging en die onrust hebben, dan roept de Heer Jezus u toe: komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Maar er is ook een verkeerde neergebogenheid en een verkeerde onrust. En daar is in onze tekst sprake van. En gemeente, wat is dat dan? Nou, dat is dat een mens dat zelf doet. Want er staat niet in de tekst: wat wordt u toch neergebogen? En wat wordt u toch onrustig gemaakt? Maar er staat in de tekst: wat buigt gij u neder? En wat zijt gij onrustig in mij? En dan hoor je weer die correctie in die vraag. Gij, met zulk een God, mijn steenrots, wat zijt gij toch neergebogen? Je buigt je constant neer. En wat is dat? Dat is de klip van de moedeloosheid. En dat je daaraan toegeeft. Dat je eraan toegeeft aan datgene wat je voortdurend neerdrukt. En dat je je niet laat vertroosten. Terwijl de Heere toch in zijn goddelijke voorzienigheid kennelijk naar je toe is gekomen met zijn goedertierenheid, dichter. Want hij zond zijn goedertierenheid desdaags. En zijn lied was voor een ogenblik desnachts in mijn hart. En toch. Toch weer die onrust toelaat. En ik weet wel, u kunt wel zeggen: ja, maar een mens is toch machteloos. En toch ligt daar schuld in, geliefde. In die neerslachtigheid. Kijk, en wat is dan het geneesmiddel? Dat is dat Gods lieve geest je geneest. En dat Gods lieve geest dat geloof in de beoefening gaat geven. En je ogen opent voor die steenrots terwijl je dat zegt: Heer, dat ik toch zo neergebogen blijf. En zo onrustig. En zo moedeloos. En zo ongetroost door onweder voortgedrevenen. Dat ik dat zo toelaat, Heer. Dat ik weiger mezelf te laten vertroosten door het woord van God. En terwijl ik misschien wel aan het avondmaal heb gezeten, maar dat de kracht zo weer verdwenen is. Heere, help mij toch. Dat de Heere weer overkomt en dat de Heere dan die belijdenis geeft. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. En als hij hier zegt: hoop op God, dan is dat niet maar een wens, maar dan is dat een oefening. Dan is dat het je werpen op die steenrots. Zoals ik dat beeld wel eens meer gebruikt heb van die slakjes die op een rotssteen dat bij Gibraltar leven en zich vastzuigen aan die steenrots en naarmate de golven tegen die steenrots beuken, naar die mate zuigen die slakjes zich des te meer vast aan die steenrots. En dat is eigenlijk wat hier bedoeld wordt. Hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Hopen. Dat is de tweelingbroer van geloven. En als je tweeling bent, dan heb je veel gemeen met elkaar. En wat heeft het geloof met de hoop gemeen? Dat is de steun op de levende God. En op zijn ontfeilbaar woord. En daarom moeten we dit ook goed lezen, gemeente, wat hier staat. Want daarin onderscheidt zich de bijna-christen van de ware christen. De bijna-christen, die hebben ook hoop, hoor. Maar die hopen op een tekstje en op een versje. En die hopen wel eens op een voorzienige uitredding. Maar de ware christen is als de wijze bouwer die zegt, die tekst dat was kostelijk en dat versje dat heeft me bemoedigd. En die uitredding gaf mij toch weer wat adem, maar het is het fundament niet. Het fundament dat is God zelf, dat is de persoon en daar gaat het om. De ware hoop hecht zich vast aan de persoon van de levende God. En daarom zegt hij hier ook, hoop op God, op zijn vastheid en zijn betrouwbaarheid en zijn waarachtigheid en zijn zekerheid en zijn trouw. En dan weet ik wel dat er standen zijn in het geestelijke leven, ook als het gaat om de hoop. Er zijn er die af en toe hoop hebben. Wier hoop dikwijls in duister gedompeld is. En die dikwijls ook een slachtoffer zijn van de duivel. Die hem probeert wanhopig te maken. En die sterk staren op wat zij zien in zichzelf. En daarom zo weinig licht en weinig hoop hebben. Maar toch mogen ze wel eens door de schemer en de duister zien wie God wil zijn voor een arm en een verloren zondaar. Ja, wie God voor hem of haar wil zijn. Hoop op God. Zij durfden misschien vanmorgen niet aan het heilig avondmaal te komen, omdat zij er nog zo weinig licht over hebben. Maar toch zijn ze niet vreemd in het gericht zijn op de levende God, gemeente. En er zijn er die wat verder zijn. Er zijn er die liggen met deze hoop voor de deur van God. En die wachten totdat die deur open gaat. En die kennen de werkzaamheden van de dichter van Psalm 130. Ik hoop op zijn ontfeilbaar woord. Er zal verlossing komen. Daar ligt zekerheid in. Omdat zij die persoon vertrouwen die het gesproken heeft tot een ziel, gemeente. En zij hebben misschien wel avondmaal durven vieren, omdat zij het daarop waagden. Maar zij hopen dat de Heere ook zal geven wat wij lezen in Hebreeën 6 vers 11. Daar wordt gesproken over de volle verzekerdheid der hoop. Dat is wanneer de ziel bevestigd wordt in dat inderdaad God zijn steenrots is. En deze dichter die is daarin bevestigd. In zijn oefeningen. Want hij zegt, want ik zal hem nog loven. Het komt zeker. Hij gelooft dat zeker, gemeent. En hoe komt dat hij dat gelooft? Nu, en dat is het verschil tussen vers 6 en 12. Daar zegt hij, hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. In vers 6 zag hij het in de verte, door het geloof. Met de verrekijker des geloofs zag hij de verlossingen zijns aangezichts. Dat is al een groot voorrecht wanneer je dat mag zien in je strijd, in je moeite, in je verdriet. Dat de Heer je ogen weer eens opent voor wie God is. En wat er voor zijn aangezicht te vinden is. Zijn aangezicht, dat was voor de dichter immers het huis des Heeren. Zijn aangezicht, dat was voor de dichter immers het altaar. Hij wist van de inzettingen Gods. Hij wist van het offer dat daar gebracht werd, het schuldoffer. Hij wist het. Hij wist van het werk van de priesters af. Dat waren de verlossingen voor het aangezicht van God. Maar hij wist ook dat die verlossingen nou toegepast moeten worden in zijn leven. Door het werk van de Heilige Geest. En daar stond hij naar. In zijn strijd en in zijn moeite. En daar getuigt hij van in vers 12. Want dan zegt hij, hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezicht. Niet zijns aangezicht, maar mijns aangezicht. En daar wil hij mee zeggen dat hij dat in zijn gezicht heeft gezien, beleefd, ervaren in zijn lichaam, in zijn zijn, in zijn omstandigheden. Wat heeft hij ervaren? De verlossing, de verlosser. Daarom zegt hij ook, en mijn God, dat hij heeft mogen ervaren, nee, dichter, ik ben niet aan tijd of plaats gebonden, maar ik ben tot u gekomen. En ik ben tot u gekomen vanuit dat offer. Alleen vanuit dat offer, geliefde. Kan de Heere bemoeienissen hebben, maar heeft hij ook bemoeienissen met zijn volk en zijn kinderen? En dan mag deze dichter door het ware geloof die verlossingen proeven en smaken in zijn leven. Hij mag er wat van zien, gemeente. Hij mag wat beleven van wat Thomas beleefde. Toen Christus zich openbaarde na zijn opstanding aan Thomas. En zichzelf aan hem wegschonk. En dat hij door het toe-eigenend geloof het mocht belijden. Mijn Heere en mijn God. O, heb u zo avondmaal mogen vieren? Of zag u het nog van ver? Maar als u het door het geloof van verre zag, dan zijn er werkzaamheden des geloofs. Om dat ook persoonlijk toegepast te krijgen aan je ziel. Dat je die kracht mag ervaren van zijn naam. Want dat lag immers opgesloten in dat woord verlossing. Jezuoot. Verlossingen, Jezus, dat de kracht van zijn naam in je leven openbaar mag komen. Dat je het mag ervaren wat er staat en die de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. Die op de naam des Heeren zal vertrouwen, die zal niet beschaamd worden, gemeente. Die zal vergeving van zonden ontvangen, maar die zal ook beschermd worden tegen de vijanden. En tegen de bespottingen. Ja, geliefden. Dat is zo kostelijk wanneer wij dat door genade mogen kennen. Is dat de vrucht geweest van deze avondmaals zondag gemeente. En ook wanneer je daar nog ver van staat. Dat je jaloers wordt op het volk van God. Laten we ook maar vragen om de jaloersmakende genade. Ik heb er vanmorgen ook om gebeden. Of de Heere dat wil geven aan jullie kinderen, jongens en meisjes. Dat je ook zegt, ja, wat is dat volk toch een rijk volk. Wanneer zij zo'n levende omgang met God hebben. Dat is niet voorspelbaar hoor. Dat is elke dag weer anders. Want Gods kinderen kunnen alleen maar vertellen wat hun gisteren is geschied. Maar ze weten niet wat hun morgen zal geschieden. Maar één ding ligt vast. Gij evenwel. Gij blijft dezelfde Heere. En gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid. Zult gij mij opnemen in uw heerlijkheid, Heere. Deze dichter, die mag dan aan het eind van deze psalm amen zeggen. Hij zegt dat op een merkwaardige wijze. Hij vindt het amen in zijn God. Hij zegt immers, en hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God. En daarom zal hij instemmen. En de Heere geven dat wij door genade dat voor het eerst of opnieuw mogen nazingen. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig slot. Hij die door tijd nog eeuwigheid is te scheiden. Hij zal ons ter dood toe geleiden. Amen. Zo bidden we van u of gij ons toch wil geleiden. En of gij, o Heilige Geest, de stille naprediker wil zijn van dit uw heilig woord. Dat wij uw woord mogen overdenken als de reine dieren. En dat wij het woord niet van ons af zullen schudden als een hond die in het water heeft gelegen en zo het water van zich afschudt. Maar dat het mag beklijven dat we ook onszelf de spiegel zullen voorhouden of ik die tere omgang met u de Heere ook echt ken. En we bidden u, trek met ons op en bescherm ons ook. Wanneer we dat kennen, u weet ook hoe zwak uw volk en kinderen zijn. En wilt gij hen dan wezen tot een steen, rots, ja dat zijt ge, maar wilt u dat ook laten beleven? En Heere, wilt u ons ook verder onderwijzen, opdat we hoe langer hoe meer ons gaan verblijden in die steenrots. Heere, wilt u ons genade vergeven, alle zonden die ons hebben aangekleefd, en wilt u de komende week met ons zijn. U weet wat wij nodig hebben, en geeft dat wij mogen leven bij de raad Gods. En Heere, wilt gij dan ons genade vergeven, de zonde die ons vandaag ook in de meest heilige verrichtingen hebben aangekleefd. En aanvaard onze dank voor uw oneindige goedheid, om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij tenslotte Psalm 42, O mijn ziel, wat buigt u neder, het zevende vers van 42. Thank you.
graag met de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.